Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 24 december. En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Vanavond is het kerstavond en daarom hebben we een kerstachtige uitzending vandaag. Zo gingen we zondag langs bij de kerstlunch van de Nederlandse Club in Sydney. Taalman Frans Hertogs legt het woord kerstmis uit. En met sportjournalist Jaap de Groot bespreken we het wel en wee in de Nederlandse Eredivisie voetbal. Hebben we het dan over. Afgelopen weekend was de laatste speelronde voor de winterstop. En heeft dat nog verrassende uitslagen opgeleverd? Dat hoort u straks. Net als alleen maar Nederlandstalige kersthits. Maar we beginnen met de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 24 december. Met onder andere New South Wales parlement legt demonstratierecht na aanslag aan banden. Voormalig parlementariër Katie Allen overleden. En leiders D66, CDA en VVD gaan met goed gevoel de kerst in. Het parlement van New South Wales heeft in een marathonzitting wetten aangenomen die gericht zijn op het beperken van protesten na terreuraanslagen. De wetten zijn een reactie op de aanslag in Bondi en voorkomen dat protesten tot 90 dagen na een terreurincident worden toegestaan, mogelijk in de hele staat. De geestelijke gezondheidsdienst Beyond Blue, die 24 uur per dag bereikbaar is, zegt dat de hulpvraag nu al op het drukste punt van het jaar zit. Het aantal contacten is ten opzichte van 2024 met ongeveer 10% gestegen, doordat mensen gevoelens van rouw en verlies bespreken die verband houden met financiën en relaties. Daarnaast steeg het aantal telefoontjes sterk na de aanslag op Bondi Beach. Voormalig liberaal parlementslid Katie Allen is op 59-jarige leeftijd overleden na een strijd tegen kanker. Haar familie maakte haar overlijden bekend via een bericht op sociale media. Allen vertegenwoordigde van 2019 tot 2022 de kieskring Higgins in Melbourne en werd politicus na meer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest als kinderarts en medisch onderzoeker. De Harbour Bridge in Sydney zal op oudjaarsavond wit worden verlicht en het woord peace zal worden geprojecteerd tijdens 1 minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag op Bondi Beach. Het traditionele vuurwerkspektakel van de stad begint zoals normaal om middernacht om het jaar 2026 in te luiden. De vuurwerkshow wordt door honderden miljoenen mensen over de hele wereld bekeken. Sydney Council heeft laten weten dat de meeste vuurwerkshows doorgaan. Maar de gemeente Waverley heeft het evenement in Bondi geannuleerd. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. Betaaldienst iDeal gaat veranderen volgend jaar en wordt Wero. Daarmee wordt het Nederlandse systeem vervangen door een Europees standaard voor online betalen en geld overmaken. Experts waarschuwen voor oplichters die waarschijnlijk op de verandering willen inspelen, bijvoorbeeld met valse e-mails waarin gezegd wordt dat mensen gegevens moeten aanpassen. Dat is niet het geval. Alle verandering gaat vanzelf. Gebruikers hoeven niets te doen. De partijleiders van D66, VVD en CDA beginnen met een goed gevoel aan het kerstreces. Dat zeiden ze na de laatste ronde van besprekingen dit jaar. Volgens Jette van D66 zijn er op alle onderwerpen stappen gezet, ook op financiën. Hij gaat ervan uit dat er eind januari een akkoord ligt tussen de drie partijen en hoopt dat er in februari een nieuw kabinet is. Ook volgens Bontebal van het CDA liggen de drie partijen op koers. En VVD-leider Jezelkus zegt na de gesprekken in heel prettige sfeer te zijn verlopen. In de kerstvakantie moeten de partijen van informateur Letchert nadenken over een vierde partij die kan aanschuiven. Tot zover de Nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/Dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. Denemarken staat al meer dan 10 jaar hoog in de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Sommige experts suggereren dat dit te maken heeft met een focus op het aanleren van compassie, empathie en menselijke verbondenheid op jonge leeftijd, wat positieve intermenselijke relaties en conflictoplossing op volwassen leeftijd ondersteunt.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
De feestdagen staan bekend als een tijd om vriendelijkheid en goede wil te verspreiden. Maar in Denemarken houden ze zich het hele jaar door bezig met het leren en oefenen van eigenschappen zoals compassie en empathie. Sinds 1993 krijgen alle Deense leerlingen van 6 tot 16 jaar sociaal-emotioneel onderwijs via het schoolcurriculum. Jessica Joel Alexander is opvoedingsdeskundige en cultureel onderzoeker met specifieke expertise in de Deense opvoedingsmethode.
Danes believe that if you don't feel well, you don't learn well. And so they find it's really important that we dedicate time to make sure that the class as a unit is feeling good. And there's also a big belief that our well-being is very tied to our sense of belonging.
Deze lessen worden gezien als belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling. Kinderen leren namelijk vaardigheden zoals emotionele intelligentie, veerkracht opbouwen, samenwerking en actief luisteren.
I think the biggest mind shift I've had is how much kids also need help with their relationships. And when they get that help when they're younger, so they don't get into as much bullying, they don't get into as much girl drama. When they go into the work life, there's also more empathy for moms and there's more empathy for other situations that we don't, you know, if we don't learn that early on, then we kind of grow up to be big kids.
De Deense kleuterjuf Nana Hammer is zelf met dit systeem opgegroeid.
Like 1.5 hours and discussed what was happening in the classroom, like what were the dynamics like? How did something make you feel? Was there anything you were struggling with? And it was actually a beautiful opportunity to touch base with your peers.
Nu ze lesgeeft op een kleuterschool in Sydney, is ze gepassioneerd om deze vaardigheden door te geven.
I think something that's just really beneficial when you want to kind of promote empathy within like children, is to look at it at a like with a way bigger lens kind of and really expand the term empathy. So being empathetic could be being polite. It could also be being aware of your surroundings.
Sommige onderzoekers hebben de Deense methode van het aanleren van empathie in verband gebracht met hogere niveaus van emotionele veerkracht, sociale verbondenheid en zelfs verbeterde schoolprestaties. Volgens het World Happiness Report voeren de Scandinavische landen opnieuw de lijst van gelukkigste landen aan, met Finland, Denemarken, IJsland en Zweden op de eerste 4 plaatsen. Australië staat op de 11e plek, de Verenigde Staten op de 24e, waarbij sociale isolatie wordt genoemd als een van de redenen voor het afnemende welzijn. U hoort opnieuw Jessica Joel Alexander.
The Danish way is very much focused on a sense of happiness that comes from within. And that basically means that like you feel good with who you are no matter what your accolades are.
In Australië worden ethieklessen gegeven op honderden scholen en deze worden verzorgd door opgeleide en onpartijdige vrijwilligers. Feza Tunkey is vrijwillig docent bij Primary Ethics, een aanbieder van ethisch onderwijs.
They build skills in critical thinking, collaborative thinking.
Met behulp van leeftijdsgerichte scenario's worden leerlingen aangemoedigd om hun reacties te bespreken.
things like empathy, fairness. We talk about, is lying ever okay? With older ages, we talk about jumping to conclusions, voting. We talk about AI, interacting with AI. So there is a wide range of topics.
Net als het Deense systeem ondersteunt dit programma de volgende generatie om op te groeien tot empathische volwassenen. Dit was een verhaal van Jennifer Scherer voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Eindelijk dan is het vanavond kerstavond en dat betekent dat de kerstman en zijn elfen bezig zijn met de laatste voorbereidingen in Santa Claus Village in Finnslapland. Santa Claus Village ligt aan de rand van de Poolcirkel, ongeveer 8 kilometer ten noorden van Rovaniemi, de hoofdstad van Finnslapland. In deze tijd van het jaar komt de zon daar pas rond 11 uur 's ochtends op, maar dat weerhoudt de kerstman en zijn trouwe elfen er niet van om druk bezig te zijn met de laatste voorbereidingen.
The preparations for Christmas are going so good because the elves have been very busy. They are very skillful, they are hardworking, they have been doing a lot. There's lots to do with the gifts, for example. They have been training the reindeer, of course. And we have been polishing Rudolph's nose, of course. That's one thing you have to do for Christmas. There has been very much, and we have done almost all.
Nu de lijst van de kerstman bijna klaar is, kan hij beoordelen of kinderen in 2025 stout of lief zijn geweest.
I think mostly they have been quite good almost all the time. And that's enough. I always say that if you try to do your best, that is enough. There was a rumor that I have been saying that you should be very nice and kind all the time. That's not possible. I think adults know that. It's not possible, and that's not a demand. So please try to do your best. That is enough.
Volgens het lokale toeristenbureau bezoeken elk jaar doorgaans meer dan 700.000 mensen deze kerstbestemming om de kerstman te ontmoeten, in de sneeuw te spelen en helemaal in de kerstsfeer te komen. Bezoekers uit Groot-Brittannië, Singapore en Italië zeggen dat het een magische ervaring is.
It's absolutely magical. It's just once you're here, you're in Father Christmas land.
For me, it's very magical because it's my second time seeing snow, and this is my first time seeing such a thick snow. So I feel really happy.
It's hard not to feel Christmas here. You have the snow, you have the lights, you have the elves.
Ondertussen is een witte kerst voor Australiërs Stoss Patterson en Evelyn Morris een breuk met hun traditie.
Pretty different. I think it's like 42 degrees Celsius at home at the moment, so we're sending photos to the family and they're pretty shocked.
Yeah, everyone wears their Christmas jumpers, but it's in like rash vest form, like so you can swim in the pool in them. We don't really have the classic Christmas jumpers.
De kerstman is hier iedere dag van het jaar te vinden, zelfs midden in de zomer. Hij zegt dat hij soms vreemde reacties krijgt van volwassenen en zelfs onderworpen wordt aan kritische vragen.
The first question is, where is the blue bicycle I wrote to you in my letter about 40 years ago, for example, or the train set or something like that? It comes quite often there asking for that. Then we are thinking about it. The first thing I ask, did you write me a letter then? And then there's a quiet moment because they remember that they didn't write me a letter.
Voor wie de kerstman niet persoonlijk kan ontmoeten, is er altijd nog de ouderwetse post. In het nabijgelegen postkantoor zijn de elfen druk bezig met het sorteren van duizenden brieven die van over de hele wereld zijn verstuurd. Elf Elina zegt dat de tijden zijn veranderd, maar dat hun werk hetzelfde is gebleven.
Things like Legos are always popular, books as well. But nowadays also, of course, electronics, new phones or laptops and things like that. And this year I would say Labubus have been a big hit as well.
Het postkantoor ontvangt elke kerst meer dan 500.000 brieven en verlanglijstjes. Tijdens piekperiodes kan dat oplopen tot meer dan 30.000 brieven per dag. De meeste post komt uit Polen, Italië, Taiwan en Japan.
even though most people are now sending most of their messages through online ways, they still know that Santa Claus is an old-fashioned person and prefers the actual letters.
Wanneer alle brieven zijn gelezen en de cadeaus zijn ingepakt, deelt de kerstman zijn kerstboodschap met de wereld, in de hoop dat iedereen die het feest viert zijn wens voor vrede kan delen.
This Christmas, I hope that we all keep in mind that we have one world, one common home. And I hope this Christmas we could take a moment to think about how could Christmas bring us closer to each other? How could we all live in peace together around the world? So I would say, Merry and peaceful Christmas.
Dit was een bijdrage van Sam Dover voor SBS Nieuws. SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
Eenzaamheid wordt meer gevoeld tijdens de feestdagen. Het is dan ook niet toevallig dat Dutch Club Neerlandia en Francis Forest afgelopen zondag voor het eerst in jaren weer eens een kerstlunch organiseren. Op het menu onder meer traditionele kersthalm en bami. Wij namen een kijkje en spraken met Linde Oosterhof, de voorzitter van de club, en enkele tevreden gasten.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Als ze alleen maar dit konden ruiken door de radio.
Ja, dat heeft gemarineerd en 2,5 uur in de oven gezeten. 18 kilo ham.
Dat wordt smullen.
Ja. Wij zijn hier gisteren de hele dag bezig geweest. Veel mensen hebben al bereid thuis voordat ze hier kwamen vanochtend. Maar ja, de meeste van ons zijn hier sinds 9 uur vanochtend. Of 8 uur zelfs. Want de ham moest in de oven. Ja. 2 grote hammen. En de rest is, iedereen heeft meegewerkt. En we hebben veel glinsterende dingen in de eetkamer.
Waarom organiseren jullie zo'n lunch als dit?
Nou, vroeger, toen we een heleboel mensen, members hadden, was het altijd zo. We hadden veel feesten en dat proberen we terug te brengen. Een heleboel van de oudere mensen die zijn er niet meer. En we hebben nu met Facebook en websites, hebben we jonge mensen beginnen aangetrokken worden. En die willen feesten. Dus, ofschoon we dus ook nog oudere mensen hebben hier. We hebben ook veel jonge mensen hier vandaag. En we willen het gewoon feestelijk maken. En we hopen in de toekomst meer van die soort dingen te doen. Niet alleen kerstmis.
Ja, want is het een beetje familiegevoel hier?
Ja, ja. Iedereen die blijft komen. De oudere mensen vooral. Omdat iedereen kent iets al jaren. Dit is begonnen in de 60'ers. En ik weet dat mijn ouders hier waren. Ik was hier als een teenager. En mijn kinderen die zijn hier geweest, dus die kennen het ook. En nu is het onze beurt.
Is het ook een vorm van, ja, het zijn met feestdagen toch vaak mensen die zich toch extra alleen voelen. Als ze kinderen hebben, die gaan ook zelf wat doen met hun eigen familie en dan zit je daar. En dan...
Ja, en dat is ook de reden waarom we het zo feestelijk gemaakt hebben. Er zijn veel mensen die hebben elkaar, want hun ouders kennen ze. We hebben mensen in hun 80 en 90. Veel van hun kennissen zijn er niet meer. Familie woont ver weg. Mijn familie woont in het noorden van New South Wales, dus die zie ik ook niet. En we proberen gewoon iets gezelligs te doen voor iedereen, op de Hollandse manier.
Ja, sorry Piet, je wil net gaan aanvallen, maar hoe belangrijk is het dat de club een lunch als deze organiseert?
No, a long time ago since they had one.
Mm-hmm.
I can't remember how long. Gerard, how long was it since you had the last luncheon here? Christmas lunch. How long ago? How many years ago? Can't remember.
So a long time ago.
Yeah, I know.
So how happy are you that it's back?
Well, that it happened, and I took a piece of ham. It's beautiful.
Is it good for the community feel to have something like this?
I think so. Everybody is happy to enjoy it.
Mm-hmm. Enjoy.
Thank you, Pauline.
Ik maak het Nederlandse radioprogramma op SBS. En ik ben hier om te horen hoe u het vindt dat er een lunch als deze georganiseerd wordt.
Ja, fantastisch. Ja, is toch leuk?
Ja.
En de atmosfeer, moet je kijken.
Potatoes here?
Nee, dank je.
Er komen de aardappelen even tussendoor.
Oké, moet je zien hoeveel dat er is. Ja, veel te wel.
Mm.
Ja.
Hoe belangrijk is het dat er zoiets als dit is voor de Nederlandse community?
Heel belangrijk. Moet je eens kijken, het brengt ons allemaal samen. Hè? Moet je de atmosfeer zien? Mm. Fantastisch.
Ja. Want soms zijn de feestdagen extra moeilijk als je wat meer alleen bent. En...
Wel, er zijn heel veel mensen van onze leeftijd. Ik bedoel, wij zijn allemaal... High 80s, early 90s, ja.
Oh, ik dacht 18. Oh.
No, nee, dat is waar eenmaal. Ja. Nee, joh. Nee, dat is allemaal geweest, die tijd. Maar ja, wij zijn dus al heel lang in Australië. 1958, 1955, die andere weet ik allemaal niet. Ik denk Piet en zijn familie nog langer.
Mm.
Ja,
dus, dat is heel belangrijk.
Ja, voor ons wel. Ja, wij houden nog aan de traditie vast. Vind ik. Ja?
Ja. Nou, geniet ervan.
Doen we. En Merry Christmas.
Merry Christmas.
Ja.
Yeah, lunch was very nice and it was very gazellic. And it made me reminded us of what we used to experience back here in the Dutch Club years ago.
Why is it important that a community club like the Dutch Club Nylandia organizes things like this?
Well, it just keeps the traditions going and the younger Dutch people can come and enjoy themselves and see how their parents and grandparents celebrated different functions together. So it's always good to keep the Dutch traditions going.
Well, the point is, when you're born and bred here, you see everything from the local scene, actually. Well, we compare a lot. Anyway, in my case, with the old country.
Still, like after all these years?
I'm 70 years in this country. So, once again, we enjoy this gathering, you know, in the old Dutch atmosphere. And it's lovely.
It's a family get-together here.
It is a family get-together. My brother and I have an extended family, and so we get them together. It's too hard to get at Christmas Day, so we'll do it a little bit before, and we all get together. Sometimes it's the only time in the year that we see each other.
Wow!
Yes.
So the Dutch Club is the place where you all meet again.
So the Dutch Club, my father was a member for many years, and we would come and to bring him up for an afternoon tea or something on a Sunday. And it became a bit of a tradition. And then we eventually bought my children and then my brother's children. And now there's a grandchild on board. So, yeah, we're loving the tradition. And it's extra special for families. And I think that they could organise. You've only got to look around the room and there's many large tables and they're all full. And it's really special for a community club to offer that for its members and family and friends. Very important.
Ja, het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen het heerlijk naar zijn zin had tijdens de lunch. En applaus ook vanuit huis van u voor de vrijwilligers die de club runnen. En dan bedoel ik niet alleen die vrijwilligers daar in Sydney, maar bij alle Nederlandse clubs in heel Australië. Want zij zetten zich toch week na week in om de Nederlandse taal en cultuur levend te houden. Ja, we kennen allemaal, want we gaan verder met muziek. We kennen allemaal Eenzame Kerst van André Hazes. Maar het kerstnummer dat ik nu voor u ga draaien, hoor je minder vaak op de radio. Maar nu dus wel bij SBS Dutch. Kerstmis in Holland van diezelfde André Hazes. Ik heb een vraag voor de vaste luisteraar. Kent u de naam Frans Hertogs nog? Hij maakte jarenlang iedere week een item over de Nederlandse taal voor SBS Dutch. Nou ben ik door de archieven gaan snuffelen en ik heb een aflevering van hem gevonden over het woord kerstmis. Dat is natuurlijk leuk om te horen, want hij legt uit waar dat woord vandaan komt en wat de betekenis is. Even opletten, want de muziek aan het begin en aan het einde wordt door Frans zelf gespeeld, samen met zijn muzikale gezinsleden.
Kerstmis. Kerstmis op het zuidelijk halfrond. Ja, het is een beetje een vreemd gebeuren. Zo aan het begin van de zomer. Je gaat je afvragen, ja, wat vieren we nou eigenlijk? Wat is kerstmis precies? Nou, neem nou het woord kerstmis. Het lijkt niks bijzonders, gewoon gemaakt van twee aan elkaar geplakte woorden. Kerst en mis. En het eerste woord kerst is een uitspraakvariant van Christ of Christus. Zoals in het woord kerstenen tot christen maken. Nou, zulke kleine klankveranderingen zijn in alle talen heel gewoon. Het Engels heeft bijvoorbeeld de E van Christ bewaard, maar dan weer de mis tot maas gemaakt. Ja, misschien om het woord mes knoeiboel te vermijden. En het Nederlands heeft dus juist de andere klinkers verwisseld. Het tweede woord is mis. En de mis is de naam voor de eredienst van de katholieke kerk. En die mis die werd vroeger altijd afgesloten met de Latijnse aansporing ite missa est, oftewel gaat heen, zij of het is verzonden. En in die betekenis leeft het woord nog voort in het Engelse dismiss. Maar ja, wat er precies verstuurd is, dat blijft een raadsel. Mis werd al gauw een soort achtervoegsel, zoals in de kerkelijke feestdag van Maria Licht mis. En ook in kermis is mis het tweede gedeelte, nu bij kerk. Daar is de laatste K weggevallen en de kerkmis of kermis stond vaak letterlijk aan de kerkdeuren op het kerkplein. Het woord kerstmis is best moeilijk uit te spreken. En dat komt door de opeenstapeling van medeklinkers r, s, t, m. De meeste mensen spreken het woord kerstmis uit als kerstmis. Ja, met kerst heeft dat natuurlijk helemaal niks te maken, ook al is het hier volop kersttijd. En als die s nou ook nog wegvalt, ja, dan zijn we aanbeland bij die zomerse kermis. Het Nederlands en Engels staan met hun woord kerstmis helemaal alleen. In het Duits heet kerstmis Weihnachten, gewijde nacht. Ja, vroeger werden grote feesten vaak al de avond tevoren gevierd. En vandaar de pakjesavond op 5 december en de kerst- en de paasnachtvieringen. Scandinavië spreekt van Jul of Julen voor kerstmis. Een oud-Germaans woord dat ook in het Nederlands nog wel voorkomt. En het Frans heeft weer een heel ander woord voor kerstmis, Noël. En dat merkwaardige woord, dat komt via allerlei omwegen uiteindelijk van de Latijnse natalis, geboorte of geboortedag. En dat woord wordt ook in de andere Romaanse talen gebruikt voor kerstmis. Kerstmis, kerstmis en kermis. Ja, ik merk dat ik de Nederlandse kerst mis. Dank u wel.
It's 1942, and we're in a small town called Broome, on the lands of the Yarru people on the northwest coast of Western Australia. A young boy from the former Dutch East Indies is playing with his toys on a flying boat.
So my mother stayed with me. She had taken some toys with her. My favorite airplane, which was a sort of metal plane with folding wheels, and some soldiers.
Outside, a local Aboriginal lad by the name of Charles D'Antoine is working at the bay.
And my uncle, Charlie's job was to, he went out, he cleaned the boats. His job was to clean the flying boats and they'd refuel the boats.
And suddenly, there was a lot of noise.
And then when he saw the Japanese Mitsubishis, he knew that they were going to be attacked. The water was alight, there was billowing smoke, planes were all on fire and things like that. So he jumped in and there was a Dutch lady and her child.
At that moment, I didn't know who saved me. What is special is that he was there to save us, because I didn't really understand the situation.
But he never, to this day, got any recognition from the Australian government. It was the Dutch who honoured him and recognised him for what he did.
I think it was the people he couldn't save that bothered him the most.
I'm Paulien Roesink, and this is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. Over 3 episodes, I'll be speaking to historians, community members, and survivors about the 1942 Broome attack. I'll be asking what it means to be acknowledged for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get recognized by the Australian government. Listen to Uncle Charlie, the Invisible Hero on the SBS audio app or wherever you get your podcasts.
Het is tijd voor voetbal. Vanmorgen belde ik in alle vroegte met sportjournalist Jaap de Groot om het laatste Nederlandse voetbalnieuws door te nemen. En hij blikte terug op een aantrekkelijke laatste speelronde in de Eredivisie van dit jaar en beantwoordt de vraag: overleeft Robin van Persie de winterstop als de trainer van Feyenoord?
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, de laatste Eredivisie Weekly van dit jaar. Het is nu winterstop in Nederland. Maar voordat we het nog even over de Eredivisie gaan hebben. We hadden het vorige week uitgebreid over het WK voetbal en de tickets. Er is nieuws daarover.
Ja, Paulien, is ongelooflijk. Wij denken dat we dan lekker aan het keuvelen zijn. Maar onze boodschappen worden dus ook ergens in Amerika opgevangen. Want een half uur na onze vorige uitzending, waarin we toch aangaven dat het eigenlijk een schande is dat de prijzen zo hoog waren tijdens het WK voetbal, besloot de WK-organisatie, FIFA, de prijzen te verlagen. En nu kunnen Australische fans voor 60 Amerikaanse dollar, dus 90 Australian dollar, al naar de wedstrijden toe. Dus ja, zo zie je maar dat in een simpel betoog al voor effect kan sorteren.
Ja, moeten we dus ook bewust van zijn. Hè? Ze luisteren mee. Kijk uit, Jaap.
Ja, nee, ik ben gelukkig ook voor deze uitzending always verzekerd.
Maar goed nieuws voor alle voetbalfans in Australië, in Nederland en wereldwijd natuurlijk.
Ja, nou, kijk, we hebben het natuurlijk eigenlijk al aangegeven. Van, blijf gewoon rustig. Je moet een beetje gokken. Want met het WK voor clubs, het afgelopen zomer, waren de prijzen ook eerst heel hoog. En uiteindelijk waren er zelfs wedstrijden erbij waarbij je gratis naar binnen kon, omdat de tribunes leeg bleven. Ja, en dat is killing voor het beeld wat je in de wereld laat uitgaan. Een stadion van 70.000 waar maar 5.000 mensen zitten. Dus dan werden studenten gratis toegelaten. En dan kon je voor 1 kaart kreeg je de 4. Nou, hier zie je eigenlijk dat ze toch beducht zijn voor wat er tijdens de WK voor clubs is gebeurd. En dat ze eigenlijk heel snel al besloten hebben om de prijzen drastisch te verlagen. Hè? Want het is echt van nou, wat was het? De goedkoopste kaart was rond de $200. En nu Amerikaanse dollar. En nu is het $60. Dus ja, dat is voor normale mensen gewoon een redelijke prijs voor een voetbalwedstrijd.
Ja. De Eredivisie, laten we het daarover hebben. Afgelopen weekend was er de laatste.
Maar de prijzen gelukkig wel normaal zijn. Ja?
Ja?
Nou, je kan, ik weet niet, omgerekend, €25 heb je al een ticket bij een wedstrijd, hoor.
En, dat is prima, ja.
En ook in Nederland, bij de grote clubs zoals Ajax, Feyenoord, wordt er wel een prijs gehanteerd van een soort dagprijs. Je kan een seizoenkaart kopen en de vrije verkoop hangt soms af van wie de tegenstander is. Dus, ja. Dus maar niet zo extreem als in Amerika. En zeker niet de prijzen die de FIFA hanteert. Wat dat betreft hebben ze wel een in hun eigen voet geschoten. Maar gelukkig zijn ze op tijd op de inkeer gekomen.
Mm-hmm. Ja, waarbij je natuurlijk wel afvraagt is van waar waren ze mee bezig? Wilden ze ons nou allemaal dan, om maar even bij die benen te houden, een poot uitdraaien? Wat was dit? Want in één keer zo ver naar beneden, het is nogal een verschil. Of iemand had een typfoutje gemaakt.
Ze zitten met een gigantisch budget van miljarden. Ja, dat moet gecompenseerd worden. Ze proberen het eerst met de kaartverkoop. Ook om winsten te maken. Want het is echt onder leiding van Infantino een money machine geworden. Flirten met de Arabieren uit Qatar, uit Saoedi-Arabië. Flirten met poppolitici als Donald Trump. Het is macht en geld. Daar ligt de focus van FIFA-president Gianni Infantino op. En nou, daarom moeten we gewoon lekker in deze rubriek het weer gewoon over voetbal hebben. En gewoon over de Eredivisie. En de laatste ronde voor de winterstop was echt heel aantrekkelijk en heel leuk. En heel fascinerend.
Ja, want wat ik me afvraag. Hè, hier is nou net de zomervakantie begonnen voor de kinderen, voor de leerlingen. Hè. De school is nu 6 weken geen issue. En ik merkte zelf thuis ook dat ze daar erg aan toe waren. Zie jij dat dan bij voetballers ook? Dat ze echt uitkijken naar die winterstop?
Nee, eigenlijk niet. Dat is, ik moet eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk in Nederland een tijdig geen echte winter gehad. En ik vind het eigenlijk een beetje zonde van de tijd om dan gewoon nu een winterstop erin te gooien. Oké, dat je het voor de kerst doet, oké. Maar ga gewoon weer snel voetballen. En ik moet zeggen, we hebben wel eens periodes gehad dat het in de derde week van januari de competitie werd hervat. En nu, ja, eigenlijk kan je niet eens echt van een winterstop spreken. Want je hebt afgelopen weekend gevoetbald. En de eerste wedstrijd staat alweer voor 9 januari op programma. Dus op vrijdag 9 januari NEC tegen Utrecht. Dus het valt op zich wel mee. Want met kerst en nieuwjaar, dat doe je niet in Nederland. Dus wat dat betreft komen ze ook hier tot inkeer. Hou het kort. En dat moet ook wel, want we krijgen het langste WK uit de geschiedenis. Dus alle competities in Europa moeten op tijd afgelopen zijn.
Mm, ja, die laatste ronde, je zegt het was een aantrekkelijke ronde. Vertel, wat heb je gezien?
Nou, het waren verrassende wedstrijden. Kijk, het belangrijkste mijlpaal werd bereikt door PSV. We won met 1-2 bij Utrecht met een hele leuke, spannende wedstrijd. Maar het bijzondere was dat het PSV vestigde een record. Want het is nog nooit een club gelukt om 14 keer op rij een uitwedstrijd te winnen. En dat is dus een record. En het geeft ook wel aan de hegemonie op dit moment van PSV in de Eredivisie. Ze zijn echt veel beter dan de rest. In feite reflecteert dat ook richting Europa, waar PSV eigenlijk als enige stand houdt tegen de Europese top. Overwinning op de Italiaanse kampioen Napoli, uitoverwinning op de Engelse kampioen Liverpool. Ja, en de rest loopt daar heel ver achteraan. Hè. Feyenoord 11 punten. Ajax 16 punten achterstand. Ja, het is ongekend. En ja, voor PSV fantastisch. Maar voor het niveau en voor het imago van de Eredivisie is het toch wel slikken.
Mm-hmm. Ja, en als we dan kijken naar de nummer 2 en 3. En dan ook maar meteen 4, want nummer 3 en 4 moesten tegen elkaar. Feyenoord, Ajax en NEC. Die hebben allemaal punten laten liggen.
Ja, en Ajax kwam ook echt goed weg. Had het heel moeilijk tegen NEC. Moet wel zeggen, was wel een hele spectaculaire wedstrijd. Maar goed, Feyenoord heeft verloren op eigen veld van NEC. En ook nu was er een hele curieuze rode kaart, waardoor de Nijmegenaren het laatste deel van de wedstrijd met 10 man moesten spelen. Maar goed, ze hebben wel een signaal afgegeven dat ze toch wel de verrassing tot nu toe zijn met de vierde plek. En ook de manier waarop, met heel aanvallend voetbal. Ja, Feyenoord was eigenlijk een beetje gênant om te zien. Ze speelden 1-1 tegen Twente, maar in een volle kuip. Maar Twente was gewoon de bovenliggende partij en hadden met rust al met 3-0 voor moeten staan. Dus Feyenoord is echt nog zoekende. Maar ja, als je nou echt praat over de club die jarenlang de ambitie had om de top 3 aan te vallen, AZ Alkmaar. Ja, die zijn echt na het vertrek van algemeen directeur Robert Eenhoorn, het venijn van de topclub zijn ze kwijt. Want nu werd er ook weer een hele slemielige 4-3 nederlaag geleden bij Fortuna Sittard. Van de week moesten ze winnen in de Conference League. En tegen een hele onbekende ploeg, de nummer 4 van Polen, 0-0. Ze kregen maar niet in. Ja, je ziet daar toch, het topsportklimaat is daar met het vertrek van Robert Eenhoorn behoorlijk aangetast. Ja, de club is nu weggezakt naar de gedeelde zesde plaats. En dat vind ik eigenlijk een beetje typerend op dit moment voor het niveau van de Eredivisie. Je hebt PSV, die er echt ver bovenuit steekt. En de rest is zoekende. En dat baart toch zorgen.
Ja, ik zag dat Telstar een overwinning heeft behaald.
Nou ja, Telstar gedijt bij de situatie die ik net schets. Het niveau van bovenaf gaat omlaag. En dan zie je eigenlijk een club waar ze enorm in zichzelf geloven. Waar er een enorme collectieve power in zit. Van de koffiejuffrouw tot de pieper, tot de trainer, tot de suppo's bij de ingewand stadion. Dit is echt een heel mooi voetbalbolwerk geworden. En ja, die knokken zich tot zijn onswegen. En pakken zo hun punten. En dat is wel heel leuk. Ze hebben in de laatste ronde voor de winterstop uit bij NAC met NAC met 0-1 gewonnen. Waardoor ze de 15e plaats innemen. Dus ze zijn eigenlijk nummer 18 en nummer 17 degraderen in Nederland. En nummer 16 moet de play-offs, promotie, degradatie spelen. Maar Telstar staat nu met 15 punten. Gewoon keurig op de 15e plaats. En mag naast NEC toch de tweede grote verrassing van het eerste seizoensdeel worden genoemd.
Ja, hey, jij noemde net nog weer dat er een rode kaart was gegeven bij NEC. En vorige week hebben we ook al besproken de invloed van scheidsrechters. Volgens jou drukken die een hele grote stempel op de wedstrijden. De rode kaart van afgelopen weekend in de wedstrijd van NEC tegen Ajax, die is teruggedraaid, hè?
Ja, kijk, dat de scheidsrechter in zo'n situatie oordeelt op wat ik denk te zien, dat begrijp ik. Want het gaat zo snel. Maar waarvoor is de VAR er dan? Op de VAR was zo duidelijk te zien dat die jongen die dan rood kreeg, die maakte een kapbeweging, een soort pirouette, en die wilde zijn linkervoet neerzetten. Alleen, daar was net een been van een tegenstander. Ja, hij kan niet op één been blijven staan.
Het is geen ballerina.
Hij moest met zijn been omlaag. Ja, toen kwam hij op de kuitbeen van die gozer uit. Het was gewoon de Klaassen. Ja, kom op, hé. En nogmaals, als de scheidsrechter zo inschat, denk ik, oké, kan gebeuren. Maar dan moet de scheidsrechter geholpen worden door de VAR. Ja, en die, ik weet niet wat die aan het doen waren. Die waren net waarschijnlijk koffie aan het drinken, maar dat sloeg echt helemaal nergens op.
Oké, nou ja, misschien weer een teken dat ze meeluisteren, Jaap.
Ja.
Tot slot, overleefde Robin van Persie de winterstop bij Feyenoord?
Ja, ik zou heel verbaasd zijn als daar wat gebeurt. Ik denk dat het een discussie is die altijd normaal gesproken op gang komt. Omdat als Ajax, Feyenoord of PSV veel wedstrijden achter elkaar verliezen, staat meteen de positie van de trainer ter discussie. Maar ik denk dat Van Persie zoveel kind van de club is, dat ze daar, die heeft wel meer krediet dan de gemiddelde coach. En ook Fritsie die vorig jaar de laan werd uitgestuurd. Ja, dit gaat niet op korte termijn gebeuren. Die heeft nog wel voldoende krediet. Dus wat dat betreft kan die ook gewoon rustig de kerst in. En dan heb je in ieder geval de kerst gehaald.
Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch en via de SBS Audio app. Download die in de App Store of Google Play. Dat kan helemaal gratis. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Daar kunt u ons volgen. En tot slot om 12:30, dat is dus over ruim een half uur, kunt u op SBS World Watch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Het journaal is ook beschikbaar op SBS On Demand. Wij sluiten af met muziek van André van Duin. Een Nederlandse versie van Jingle Bells zingt daar voor u. Ik wens u een hele fijne kerst en een gezellige tijd met familie, vrienden en lekker eten. Zaterdag dan zijn wij er weer, hopelijk u ook. Tot dan, dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.